Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 21ste psalm en daarvan het derde vers. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. En ook het 13e vers. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. 3 en 13 van de 21ste psalm. Nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere, willen we gaan zingen uit de 119e psalm, en daarvan vers 30. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen. En wat er verder volgt van vers 30 van 119. Vervolgens wordt u gelezen uit het Nieuwe Testament. Het is de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe, de eerste zendbrief, het 9e hoofdstuk, 1 Korinthe 9. Vanaf vers 19 tot en met vers 27. De schriftlezing 1 Korinthe 9, vanaf vers 19 tot en met vers 27.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Want daar ik van allen vrij was, heb ik mezelf aan allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. En ik ben de Joden geworden als een Jood, omdat ik de Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, omdat ik degene die onder de wet zijn, winnen zou. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde, niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet. Omdat ik degene die zonder de wet zijn, winnen zou. Ik ben de zwakke geworden als een zwakke, omdat ik de zwakke winnen zou. Allen ben ik alles geworden, omdat ik immers enigen behouden zou. En dit doe ik om des evangelies wil, omdat ik deszelfs mededeelachtig zou worden. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loopt al zo dat gij dien moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere, ik kamp al zo, niet als de lucht slaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, omdat ik anderen gepredikt heb, zelf verwelpelijk worden.
De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 24 tot en met 27. Vers 24 tot en met vers 27. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loop al zo dat gij die moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere. Ik kamp al zo, niet als de lucht slaande. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. We willen gaan zingen uit de 17e psalm, en daarvan de versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor. En ook het vierde vers, het derde en het vierde vers van de 17e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 26e psalm en daarvan het eerste en het 12e vers. O Heer, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. En ook het 12e vers. Nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan. Vers 1 en 12 van 26, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we zeggen het wel eens, sport, ach, het is maar een spelletje. Alhoewel, velen zijn bloedfanatiek als ze staan op het sportveld. Dat geldt echt niet alleen voor de topsporters. Voor hen zijn hun prestaties bovendien ook nog eens bepalend voor hun carrière en voor hun verdiensten. Maar ook hobbyisten, die kunnen er wat van. Ze willen per se winnen. Ze gaan daarvoor en ze doen daar ook alles voor. En de teleurstelling die groot is als het anders loopt. Misschien ken je dat wel voor jezelf. Al was het bij een potje voetbal op het schoolplein of een volleybalwedstrijd op de camping. Je spande je in tot het uiterste. En je deed je best. Je gaf alles. Toch won je niet. En je baalde er flink van. En je chagrijn reageerde je wat af op je omgeving. En je moest zelfs vechten tegen je tranen. En iemand zag dat en zei tegen je: joh, het is maar een spelletje. Meedoen is belangrijker dan winnen. En op die manier proberen wij het fanatisme uit de sportbeoefening weg te halen. Zeker bij kinderen. Het gaat er immers vooral om dat ze er maar plezier in hebben. En dat is ook wel begrijpelijk. Toch zegt Paulus in dit gedeelte wat anders. Dan blijkt dat winnen wel degelijk belangrijker is dan meedoen. En de apostel die gebruikt een beeld uit de sportwereld om de Korintiërs iets te leren. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking de lopers in de renbaan van het geloof. Drie gedachten. In de eerste plaats hun fitheid. In de tweede plaats hun focus en in de derde plaats hun finish. De lopers in de renbaan van het geloof. Hun fitheid, hun focus en hun finish. Loopt alzo dat gij die moogt verkrijgen. De apostel Paulus gebruikt hier een beeld dat bekend is voor de Korintiërs. Want in Korinthe werden eens in de twee jaar de zogenaamde Isthmische Spelen gehouden. Spelen die werden gehouden ter ere van de zeegod Poseidon. En zulke spelen waren ook een religieuze happening. Bij de openingsceremonie vonden er offers plaats aan de Griekse goden. En ook bij de afsluiting van de Spelen vonden er allerlei godsdienstige uitingen plaats. En deze Isthmische Spelen, na de Olympische Spelen, het tweede belangrijkste sportfestival in Griekenland, die werden druk bezocht. En het stond in hoog aanzien. En rondom de wedstrijden vonden er allerlei meetings plaats tussen hoogwaardigheidsbekleders. En ook werden er allerlei belangrijke mededelingen gedaan door legergeneraals. Zo was het bijvoorbeeld Alexander de Grote, die tijdens deze spelen in de 4e eeuw voor Christus, dat hij werd uitgeroepen tot opperbevelhebber van de Griekse coalitie. Het waren ook grootschalige evenementen, met heel veel toeschouwers die daar kwamen. En tijdens die spelen stond heel zo'n stad stond op zijn kop. Er verbleven vele gasten, die er ook onderdak moesten krijgen. En vaak verbleven ze in tentenkampen rondom de stad. Die oude Grieken en later de Romeinen, die hadden ook heel veel op met die sportwedstrijden. En het competitieelement had daarbij een hele belangrijke plaats. Want de roem en de eer voor de sporter, die stonden centraal. De Joden daarentegen, die vonden deze fascinatie voor het lichaam, want vaak vonden die wedstrijden ook plaats terwijl de mannen naakt waren, die vonden dat maar niks en het was voor hen een bewijs van afgoderij. En er was ook geen Jood die aan die spelen deelnam. Toch laat de apostel Paulus zich er niet van weerhouden om in zijn brief aan de Korintiërs aan te sluiten bij dat beeld van die spelen. En dat is trouwens niet alleen zo in deze brief. Dat zien we vaker terug. Als we denken aan wat hij schrijft aan de Filippenzen. In Filippenzen 3, vers 14. Dan gebruikt hij ook dat beeld. Dus daar staat: maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Aan Timotheus schrijft hij in het 6e hoofdstuk, het 12e vers: strijd de goede strijd des geloofs. En in zijn 2e brief aan Timotheus: en indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Het valt erbij wel op, en dat moeten we ook eerlijk zeggen, dat hij in die gedeelte geen eens waarschuwt tegen de sportverdwazing. Wat het toch ook zeker wel was. Want wat dat betreft deden die spelen qua spektakel, qua aandacht en qua ontvangen roem echt niet onder voor de topsport die vandaag wordt bedreven. Maar de apostel Paulus laat zich daar niet kritisch over uit. Hij gebruikt daarentegen deze wedstrijdsport om een vergelijking te maken met het geloof. En hij doet dat in vers 24 met een beeld van de loopbaan. De renbaan. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen? Blijkbaar was Paulus dus ook goed op de hoogte van wat er gebeurde tijdens die spelen en kende hij ook de wedstrijdregels. En sommige verklaarders die vermoeden dat Paulus tijdens een van die verblijven in Korinthe er was toen ook die Isthmische Spelen plaatsvonden. En Paulus zal het dan als tentenmaker ook extra druk hebben gehad om al die gasten die er waren ook te voorzien van een tent waarin ze konden leven. Het was een ideaal moment tegelijk om ook tot die mensen te spreken over het evangelie van Jezus Christus. En tegelijk zal hij ook hebben gehoord over het verloop van die spelen. Wat er werd gedaan aan de sporten. Hardlopen, boksen, worstelen, verspringen, speerwerpen en discuswerpen. Maar dat beeld van die renbaan was daarbij het bekendste. En dat beeld gebruikt Paulus hier ook als eerste, als voornaamste. Loopt alzo. En dan staat er in het Grieks voor loopbaan het woord stadion. En dat is, woord is afgeleid van het woordje stadie. Dat is een lengtemaat die in de oudheid ook werd gebruikt. Het stond voor 600 voet. En aangezien dus ook de lengte van een voet per persoon verschilt, verschilt uiteindelijk ook die stadi? Is dat niet een vaste maat? In de Griekse oudheid stond het voor ruim 192 meter. De basisafstand voor een hardloopwedstrijd, die er vaak werd gehouden. En in bijna alle Griekse steden in de oudheid was daar zo'n renbaan. De vorm die overeenkomt met een moderne atletiekbaan, met een startbaan en met een finishbaan. En rondom die baan konden toeschouwers, die konden plaatsvinden op het gras, op de hellingen rondom die baan. En hoogwaardigheidsbekleders en de legeroversten, die mochten plaatsnemen op een soort stenen tribune. En zo kon iedereen die wedstrijd bekijken. En nu gebruikt Paulus dat beeld om iets te leren aan de Korintiërs. Want er waren problemen in de gemeente van Korinthe. Het vuur van de eerste liefde was gedoofd. Het enthousiasme voor de zaak van Jezus Christus was minder geworden. Ze werden laks in Korinthe. De scherpte verdween, de ernst verdween. Altijd weer een gevaar die we ook zien in de christelijke kerk. Het kan er soms zo gesapig aan toe gaan. De hemel verkwikt niet meer, de hel verschrikt niet meer. Het is allemaal zo gewoon geworden. Het wonder is eruit. En het gevolg is dat er in de levenswandel steeds meer mee door kan. Allerlei zonden, zeker volkszonden, worden getolereerd en worden goed gepraat. Er moet niet zo moeilijk worden gedaan. Er moet meer begrip worden getoond voor andere keuzes die mensen maken. En dat gebeurde nou in Korinthe. Er was verdeeldheid. Er heerste hoogmoed. Er was zedeloosheid. Ontucht werd er bedreven. Maar zegt Paulus, zo kun je de geestelijke strijd niet voeren. Zo strijd je de strijd des geloofs niet. En dan wijst Paulus op die Korintiërs, wijst hij die Korintiërs op die spelers die daar staan in de renbaan van het geloof. En zegt hij als het ware tegen hen, kijk nou eens naar hen. Zo'n atleet deed er nu alles aan om te winnen. Daar hebben ze alles voor over. Hebben ze ook hard voor getraind. En bij de Isthmische Spelen was het zelfs een plicht om 10 maanden trainingsarbeid erop te hebben zitten, waarvan minimaal 1 maand in Korinthe zelf. En als iemand zich daar niet aan hield, dan mocht hij niet deelnemen aan die Spelen. En de meeste sporters die hadden ook een persoonlijke coach. Ze moesten een bepaald dieet volgen voordat ze aan de wedstrijd mochten deelnemen. Trainingsprogramma's werden er opgesteld. Ze kregen ook allerlei adviezen. En als zo'n atleet aan de start verscheen, diende hij uitermate fit te zijn. Dat was belangrijk. Dat was ook nodig, want wie niet fit aan die race begon, die lag er al snel uit. Intense trainingsarbeid gaat dus aan die wedstrijd vooraf. En nu zegt Paulus, daarin ligt een les. Een les voor die Korintiërs, maar ook een les voor ons. We zouden kunnen zeggen, dat is nou de specifieke boodschap van dit tekstgedeelte. Het geloof komt ons niet aanwaaien. Het is niet vanuit de luie stoel dat iemand de hemelse heerlijkheid binnengaat. In het koninkrijk van God is het, om het zo te zeggen, geen lui lekkerland. Het gaat er niet om dat het altijd maar fijn is en dat het altijd maar goed voelt. Kijk maar naar die atleten in de renbaan, zegt Paulus. Die hebben er wat voor over. Afgetraind verschijnen ze in die renbaan. En ze hebben zich van alles ontzegd om aan die wedstrijd deel te nemen. En om een goede prestatie te kunnen leveren. Wat zegt hij in vers 25? En een ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Ze hebben zich van alles moeten onthouden. Ze hebben niet mee kunnen doen aan feestjes. Ze hebben een ander eetpatroon gehad. Bepaald eten en drinken moesten ze gebruiken. Ze moesten streven naar een bepaald streefgewicht. En zegt hij, zo dient het er ook te zijn in het leven van een christen. Eenvoudig gezegd, je komt er dus niet zonder oefening. Je komt er niet zonder training. En wat doe je dan? En hoe doe je dat dan? En wat is dan, om het zo te zeggen, het trainingsprogramma? Nou, denk dan maar eerst aan de kerkdienst. Die toch niet voor niets vroeger ook werden genoemd godsdienstoefeningen. Het is in een kerkdienst niet achterover hangen in een leunstoel om enkel te consumeren. Als het goed ligt, wordt hier ook geoefend. Geoefend in het woord van God. Dat vraagt ook om het graven in het woord van God. Je verdiepen in de schriften. En Gods woord biedt zoveel onderwijs dat het ook noodzakelijk is dat we daarin studeren. Het is immers het zwaard des geestes. Het beste wapen in de strijd tegen de duivel. En tegen het woord van God kan de Satan uiteindelijk ook niet op. Het is door de Heilige Geest geïnspireerd. Het is ook het voedsel voor de ziel. En daarom is het ook zo nodig dat we geoefend worden in het lezen van de schriften. Gods woord laat ons immers zien wie Jezus Christus is. Het zegt ons wie Hij is, wat Hij heeft gedaan en wie Hij wil zijn voor zondige mensen. En het woord leert ons wat het inhoudt om ons levenskruis te dragen. En het woord bepaalt ons daarbij hoe we hebben te gaan op die renbaan van het geloof. En het bereidt ons voor om de keuzes te maken in het leven. Maar die godsdienstoefening is niet alleen iets gemeenschappelijk, maar ook individueel. Want het is uiteindelijk ook een persoonlijke strijd. Al is het dat op die renbaan van het geloof Gods volk en kinderen niet alleen lopen, toch loopt elke atleet wel zijn eigen koers. En daarom is ook die individuele oefening zo nodig. Dagelijks Gods woord te openen. Dagelijkse Bijbelstudie, wat ook onmisbaar is. Het is toch het middel waardoor de Heere de geest wil voeden en de geest wil sterken. Het gaat ook niet zonder het gebed. En het vraagt ook offers. Zoals we hebben gelezen in vers 25, hoe die spelers van de Isthmische Spelen van alles moesten opgeven om een topprestatie te kunnen leveren en de overwinning te kunnen behalen. Zo dient een christen zich ook heel wat te ontzeggen. Dat vraagt om zelfbeheersing, zelfopoffering, zelfdiscipline. Om te leren nee te zeggen tegen datgene wat je schaadt in je verhouding, in je relatie met God. om zonden de deur te wijzen. Om niet toe te geven aan allerlei begeerlijkheden van de wereld. Dat is een sterven aan de wereld. Dat is een sterven aan de zond. Dat is een sterven aan je eigen vrome vleeselijke ik. Want onze hoogmoed, die moet eraan. En onze vleeselijke lusten, die moeten worden gedood. En zegt Paulus nu, dat gaat niet zomaar. Maar dat vergt nou strijd. Dat vergt nu ook inspanning. Of om in dat beeld te blijven, om fit te verschijnen in die renbaan, zullen bepaalde gewoonten moeten worden afgeleerd. Zullen zonden moeten worden afgelegd. En zal gedrag moeten worden veranderd. Hoe ligt dat nou bij u? Hoe staat het er nou voor in jouw leven? Wat heb je er nou voor over om in die renbaan van het geloof te mogen staan? Want zonder oefening en zonder opoffering red je het uiteindelijk niet. Het vraagt hier dus wel om discipline, om een gedisciplineerd leven. En alles wat die christelijke wandel, wat die omgang met God in de weg kan staan, dat moet dan ook uit de weg worden geruimd. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hun focus. Want tijdens die wedstrijd zijn die atleten volledig gefocust. En die hebben alle concentratie hebben ze ook nodig bij hun race. Weet maar eens als je het zelf misschien eens op school hebt gedaan bij gym. Dat je een bepaalde afstand moest lopen. En dat je heel erg geconcentreerd was. En dat de concentratie ook van je gezicht eigenlijk was af te lezen. Je wist al straks het startschot klinkt dat je door niets moet laten afleiden. Want dat alles zal alleen maar je focus ook verminderen. Dat je helemaal moet richten op het doel. Maar dat is nou ook wat Paulus hier bedoelt. Als hij zegt in vers 26. Ik loop dan alzo niet als op het onzekere. Een andere vertaling heeft het zo vertaald. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. Dus in die renbaan dient dus een goede focus er te zijn. Een doel om dus als eerste bij die finish te komen. En dat we dan ook zeggen om niet achterom te kijken. Niet opzij te kijken. Niet naar binnen te kijken. Dat leidt alleen maar af. Dat kost alleen maar tijd. Maar de blik die moet naar voren zijn gericht. Gericht op hem, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En zo moet in de loopbaan van het geloof de focus gericht zijn, mag ik het zo zeggen, op Jezus. Die immers de overste leidsman is en voorop gaat in de renbaan. Hij is het die voorop gaat. En hij is het die de weg heeft gebaand. En de gerichtheid moet dus geheel en al zijn op de Heere Jezus Christus. En die focus, die gerichtheid op de Heere Jezus, dat wil dus niets anders zeggen dan jezelf afvragen. Wie is Jezus? Jezelf die vraag stellen. Wat heeft de Heere Jezus gedaan? Antwoord geven op die vraag waarom de Heere Jezus naar deze aarde is gekomen. jezelf die vraag stellen waarom jij de Heere Jezus nodig hebt. Of misschien wel of jij hem wel nodig hebt. Jezelf die vraag stellen wie de Heere Jezus voor jou is. En jezelf er voortdurend op onderzoeken of je de Heere Jezus Christus wel in het vizier hebt. Want dat is zo nodig om ons te richten op Gods woord. Op Gods zaak. Op wie Jezus Christus is. Op wat Jezus Christus heeft gedaan. Op wie de Heere Jezus Christus voor ons heel persoonlijk is. Hoe ligt dat nou in uw leven? En hoe heb jij dat nou? Waar ligt nou de focus op in jouw leven? Waar bent u op gericht? Want hoe arm is het als je de focus nog altijd hebt gericht op deze wereld? Op je hobby, je carrière. En hoe leeg is het als de gerichtheid niet verder gaat dan enkel de dingen van deze wereld? Want wie zijn aandacht, wie zijn focus verkeerd richt, die loopt wel de eeuwige heerlijkheid mis. En als je je blijft focussen, als je je blijft richten op de dingen van beneden, dan zul je ook eens met deze wereld omkomen. Maar nu, en dat is toch altijd weer het bijzondere in deze brief, want Paulus richt zich in deze brief tot die gelovigen in Korinthe. Nu dreigt ook voor die gelovige christenen in Korinthe het gevaar dat ze hun vizier op de Heere Jezus Christus kwijtraken. En Paulus die sluit dan aan met de woorden die hij spreekt bij de werkelijkheid tijdens zo'n hardloopwedstrijd. Want er dreigde altijd weer het gevaar dat die lopers zich lieten afleiden door het publiek, door de omgeving. En het gebeurde in de Romeinse tijd zelfs wel dat in het publiek dat er ook allerlei afleiders stonden. En die afleiders, die wierpen dan gouden muntstukken voor de voeten van de atleten om ze af te leiden. En zo is het nou ook bij de loopbaan van het geloof. Hoe belangrijk is het niet om je daarin niet te laten afleiden? Het zal wel worden geprobeerd. Er zullen afleiders zijn die uw aandacht proberen te vangen. De driekoppige doodsvijand zit immers niet stil. En de duivel zal ook van alles naar binnen werpen. Kijk nou eens hoe jij loopt. En kijk eens hoe je voeten bevuild zijn door de zonde. Denk je nou werkelijk dat je over die renbaan mag gaan? En vanuit de wereld zullen er ook allerlei verleidingen op je afkomen. Allerlei gouden en zilveren muntstukken zullen voor de voeten worden geworpen. Wereldse geneugten die trekken. Materiële verleidingen waar je zo snel voor kunt zwichten. De wereld die ook zoveel te bieden heeft wat mooi en aantrekkelijk kan lijken. Maar daardoor raakt het zicht op de Heere Jezus verneveld en komt het in de mist te hangen. En bovendien op die weg heb je jezelf ook nog eens tegen. Je voelt dikwijls de zondigheid. en de zwakheid van je eigen vlees. En je mist de krachten om verder te gaan. En je bent bang dat je zal afhaken. Je meent dat het voor jou niet kan. En je vreest dat je nooit de finish zult bereiken. En dan zegt Paulus, laat je daardoor nou niet van de wijs brengen. Laat je daardoor niet meeslepen om te gaan over zijpaden of over andere wegen. Maar let liever op dat spoor van het bloed dat er ligt op die renbaan. Het is het bloed van Jezus Christus. Hij is immers die weg gegaan. En zijn doel, zijn focus, zijn gerichtheid lag op het kruis. Daar moest hij heen. En daar moest hij hangen. Dat was het einddoel van zijn levensweg. Daartoe was hij immers naar de aarde gekomen. Om te lijden en om te sterven. Hij moest die weg gaan. Die God de Vader voor hem had uitgedacht. En dan moest hij betalen voor de schuld van zondaren. En hij moest volkomen genoeg doen aan het recht van God. En hij moest de straf dragen die zij hadden verdiend. En hij liet zich door niets en door niemand van die weg afbrengen. Ook niet, mag ik het zo zeggen, toen de Satan hem die gouden munten van de aardse koninkrijken voor zijn voeten wierp. Hij kon ze in één ogenblik krijgen. Als hij zou buigen voor de Satan. En zelfs aan het kruis probeerde de duivel hem nog te verleiden. Om een andere weg in te slaan. Toen hij het zei, als je Gods zoon bent, kom dan af van het kruis en verlos jezelf. Maar hij bleef hangen. Want hij wist, zo alleen zou hij de overwinning behalen over zonde, dood, duivel en graf. Voelt u, juist daarom is het zo nodig om onze voetstappen te drukken in zijn spoor. En we hebben niet af te wijken van het bloedspoor dat hij heeft getrokken. En in alles zal onze volledige aandacht gericht moeten zijn op hem. Mediterend over zijn lijdensweg. Nadenkend wat het hem heeft gekost. Gericht op zijn wonden. Die spreken van het offer dat hij heeft gebracht. Lettend op zijn arbeid die hij heeft verricht. Om des doodschuldige zondaren te verlossen uit de macht, uit de heerschappij van de Satan. En die aandacht dient dus op hem gericht te zijn. En die dien je ook op hem gericht te houden. Want daar als uw focus, als jouw doel, als jouw gerichtheid niet op de Heere Jezus is. Wat hou je dan over? Bij jezelf heb je alleen maar zonde. En bij jezelf is er ook niets waardoor je de overwinning kan behalen. Alles in uzelf getuigt tegen u. En meer dan zonde en schuld hebt u ook niet. En als u om u heen kijkt, is het er ook niemand die u helpen kan. Er is geen ander schepsel dat uitkomst kan bieden. En wie op die weg terug zou kijken, om zou zien, die komt om met de vrouw van Lot. Nee, de gerichtheid, de focus in ons leven moet geheel en al liggen op Christus. Maar daar komt wel wat tegenop. Want tijdens die wedstrijd in de renbaan van het geloof zal de tegenstander niet stilzitten. En hij zal ook proberen om zo'n een te laten struikelen. En dan zien we dat de apostel ineens overschakelt naar een ander beeld. Een beeld wat ook bekend was voor die bezoekers van de Isthmische Spelen. Als hij naar een andere tak van sport eigenlijk overstapt in vers 26. Als hij daar zegt, ik kamp alzo, niet als de lucht slaande. En dan gebruikt hij een beeld uit het boksen. Een bokser die maar niet wat in de ring staat te springen om in het luchtledige te slaan. Want wie zo bokst, vermoeit alleen maar zichzelf en de tegenstander heeft er geen last van. Nee, in die wedstrijd moet je je richten op die tegenstander. En je rent op hem af met het doel om die tegenstander als het ware bont en blauw te slaan. En dat is iets wat kracht kost. Dat is iets wat energie kost. En nu zegt Paulus, bedenk erbij dat die grote tegenstander, de vorst der duisternis, er alles aan doet om ons uit die wedstrijd te halen. Hij irriteert. Hij daagt uit. Hij lokt uit. Waarom we nu gericht te lijf te gaan met het zwaard van Gods woord. Want tegen dat zwaard kan de vorst der duisternis niet op. En daartegen heeft hij ook niets in te brengen. Nee, in eigen kracht kan geen mens die tegenstander aan. Alleen ziende op Christus om zo in alle gerechtigheid onder die enige leraar en hoge priester, Jezus Christus, te leven. En vromelijk te strijden tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk. En dat is de weg die Paulus hier wijst. Achtig Christus aan. Wat het ook kost, wat je daarvoor ook moet laten. Want, zegt Paulus erbij, in vers 27, ik bedwing mijn lichaam. Hij oefent dus zijn lichaam op een harde wijze. Hij traint voortdurend op, hij oefent voortdurend omdat zijn lichaam ook dienstbaar zal zijn. En nu roept Paulus die christenen in Korinthe op om van zichzelf het uiterste te vragen. Om jezelf te brengen onder de gehoorzaamheid van Gods woord. Dat vraagt inzet. Dat vraagt werken. Daarvoor zul je dingen moeten opgeven. Zul je grenzen moeten stellen. En het vraagt heel wat om zondige gewoonten af te zweren. En om boezemzonden niet meer te doen. Maar zegt Paulus, het is zo nodig om jezelf te bedwingen. Dat vraagt om streng te zijn voor jezelf. Je moet ook wel eens hard zijn voor jezelf en jezelf bepaalde zaken ontzeggen. En ook jezelf dwingen om op bepaalde plekken niet te komen en bepaalde dingen ook niet te gaan doen. Dus als je slap bent, dan geef je zo weer toe aan de zonde. En wie doorzettingsvermogen mist, dan komen zo de verleidingen ook weer binnen. Maar het ware geloof is geen feel-good christendom. Geloven doet pijn. En als het u nog nooit pijn heeft gedaan, mist u dat ware geloof. Want het ware geloof gaat geheel tegen ons vlees in. Dat zet een streep tegen van alles waar wij zelf het liefst voor willen gaan. En of het nou in de wereld is of in de vrome godsdienst. Maar de pijn die het kan doen, als je bepaalde boezemzonden moet opgeven. Bepaalde zonden die je in de weg zitten in de omgang met God. Of hoezeer kan het niet doen als de Heilige Geest je laat zien dat die vermeende eigen gerechtigheden je nou niets voorstellen. In het licht van wie God is. En wat Hij van ons vraagt. En bovendien, wie die weg gaat op de renbaan, de loopbaan van het geloof, die krijgt ook te maken met verzet, met vijandschap, met tegenstand. De mensen kunnen je uitjouwen. Ze kunnen je lasteren. Het hoort erbij. En zegt Paulus, wie dat er niet voor over heeft, die zal uiteindelijk de prijs ook niet ontvangen. Want uiteindelijk, het geloof, dat kost wat. Het kost alles van de mens. Hij moet zichzelf er helemaal voor kwijtraken. Maar zegt Paulus, dan wacht ook wat. Dat is de eeuwige heerlijkheid. En dat brengt bij ons de derde gedachte. Hun finish. Want in die renbaan van het geloof gingen er veel atleten van start. Maar er was er maar één die als eerste kon eindigen. En daar wijst Paulus ook op in vers 24. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? En voor die hoofdprijs hadden die atleten nu ook alles over. Ze zetten er alles voor opzij om die prijs te ontvangen. Het was ook een eer als iemand de beste was. En die atleet die ontving dan een verderfelijke kroon. Het woord kroon kan ook worden vertaald met krans. Een overwinningskrans die oorspronkelijk gemaakt werd van enkele jonge twijgjes van een boom of van een struik. Aanvankelijk was dat van een laurier, waardoor men ook wel spreekt van een lauwerkrans. En soms werd die krans versierd met bloemen, maar het was al in de tijd van het Nieuwe Testament dat er in die krans ook goud werd verwerkt. En de winnaar, die kreeg dan die krans omgehangen. Bovendien, hij kreeg ook een palmtak in de handen gedrukt en hij werd vaak ook op de schouders gedragen. De winnaar ontving veel roem. Als hij thuis kwam, werd hij als held ook binnengehaald. Maar de winnaars van vandaag zijn morgen weer vergeten. En de kampioenen van gisteren beginnen vandaag weer op nul. En daarom spreekt Paulus ook over een verderfelijke kroon. Aardse roem is opgaan, blinken en verzinken. En daarin ligt nou ook het cruciale verschil tussen die ismische spelen, tussen die sport en het leven van een gelovige. Want ze zijn er vandaag de dag nog, ook in ons land, topsporters die in het verleden medailles hebben gewonnen, prijzen hebben behaald, kransen omgehangen kregen, maar nu in de bijstand zijn verdaagd. Gods kinderen daarentegen, die ontvangen een prijs die nooit vergaat. De kroon, die onverderfelijke kroon, de eeuwige heerlijkheid om voor altijd bij God te mogen zijn. En daarom spreekt de apostel ook over een onverderfelijke kroon. En we komen dat vaker tegen in de schrift als we denken aan Jacobus. Jacobus 1, waarin vers 12 gesproken wordt over de kroon des levens. In de brief aan Smyrna, in Openbaring 2, daar spreekt de Heer Jezus zelf aan die gemeente, Openbaring 2 vers 10... over de kroon des levens. En Petrus in zijn eerste zendbrief, het vijfde hoofdstuk, als hij daar ook gaat spreken, dan heeft hij het in die eerste zendbrief, in het vierde vers van hoofdstuk 5... over de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. En Petrus, Paulus, die schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 4, vers 8, over de kroon der rechtvaardigheid. Allemaal beeldspraken voor die kroon die blijft. En nu zegt Paulus, als er nu al zoveel tijd en kracht wordt besteed om die verderfelijke kroon te ontvangen, Hoeveel te meer zal het moeten zijn voor die onverderfelijke kroon? En is het alsof Paulus daarin de Korintiërs aanspoort en aanvuurt? Dat ze zich van alles dienen te ontzeggen. Om als overwinnaar Gods over die eindstreep te komen. En hij is er zelf immers ook het beste voorbeeld van. Want wat heeft hij niet opzij moeten zetten? Wat heeft hij niet moeten opleveren? Om die kroon des levens te mogen ontvangen. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Dat is dus wel mogelijk. Meedoen zonder winnen. In de renbaan staan, om het zo te zeggen, in die beeldspraak buiten de prijzen te vallen. Nog sterker, zoals de meeste Engelse vertalingen het hebben, om gedisqualificeerd te worden. Dat is dus mogelijk voor Paulus, een dienstknecht van het evangelie. Nou, we weten wat een disqualificatie inhoudt. Dan word je uit de race gehaald omdat je niet aan de regels hebt gehouden. En Paulus die is nou op zijn hoede voor de ultieme disqualificatie. Dat hij verworpen zal worden, veroordeeld te worden tot de eeuwige dood. Want wie het laat lopen, wie verslapt, wie verzaakt, wie zich niet houdt aan de regels van Gods woord, ja, die loopt het risico de eindstreep niet te halen. De koers wordt genomen en verwerpelijk is. Dat is wel een ernstige waarschuwing. Want hier wijst hij dus op het eeuwige oordeel van het gescheiden worden van God. En dat is de straf die de mens wacht. Die voor eeuwig het moet doen zonder de gemeenschap van God. Is het ook voor onszelf de vraag, voelen we ook de ernst van dit alles wat Paulus hier neerlegt? Want wie verwerpelijk worden, wie gedisqualificeerd wordt, die zal er eeuwig buiten staan. En er komt geen nieuwe kans. Er komt geen tweede ronde. Maar wie verwerpelijk blijkt te zijn, die wordt voor eeuwig buitengestoten en buitengesloten van Gods gemeenschap. En nu was het zo, dat bij die Isthmische Spelen, dat er maar één de winnaar kon zijn. Dus nou in die geestelijke strijd ligt dat wel anders. Dan mag het een ontelbare schare zijn, die mag delen in de eeuwige heerlijkheid. En waarom? Omdat een ander de overwinning heeft behaald. De Heere Jezus Christus. En in hem alleen zijn wij meer dan overwinnaars. En door in hem te geloven en aan hem verbonden te zijn, mag ook worden gedeeld in dat eeuwige leven. Maar vers 25 die begint ermee als die zegt, loopt alzo. Het slot van vers 24. Loopt alzo dat gij die moogt verkrijgen. En de vraag is nu, lopen wij die wedloop? Staan onze voeten nou in die renbaan van het geloof? Want het is wat als je als toeschouwer aan de kant zit. Je kijkt naar de wedstrijd. Je geeft er nog allerlei commentaar op ook. En je weet precies hoe het moet. En je denkt het nog veel beter te weten dan ook de lopers op die renbaan. Ondertussen staat u er zelf buiten. Onbekeerd. Onverzoend met God. Niet delend in het bloed van Christus. Want zolang je door genade niet geplaatst bent op die loopbaan van het geloof, besef dan wel, dan zul je ook nooit kunnen delen in die eeuwige heerlijkheid. En wie niet achter die leidsman Jezus Christus heeft leren aankomen, die zal ook blijken voor eeuwig verwerpelijk te zijn. Bedenk dan, zondaren worden nog genodigd om plaats te nemen in die renbaan. En nog klinkt de uitnodiging om deel te nemen aan die strijd. Het is waar, daarvoor mis je nou van jezelf alles. En van jezelf kun je ook helemaal niet lopen. Dan heb je ook helemaal niets om bij God te komen. Maar Jezus Christus heeft nou die loop gelopen. En alleen met hem is het winst. Maar zonder hem staat u op verlies. Op eeuwig verlies. Wat een vreugde. Een eeuwige vreugde zal dat geven. Als je achter hem aan mag gaan. Om zo die eindstreep over te mogen gaan. En te mogen delen in die eeuwige heerlijkheid. En wacht dan niet langer. Treuzel ook niet langer. En als je de weg niet weet, raadpleeg dan het woord van God. En als je behoefte hebt aan leiding, de Heilige Geest, hij is beschikbaar, hij is je toegezegd om je te willen leiden. En daarom. Laat ons nu de loopbaan lopen. Gaan de weg die voor ons ligt. Lopen met de ogen open. Lopen met de kroon in zicht. In de wedloop van het leven blijft verborgen hoeveel tijd ons van boven nog wordt gegeven. Tot de grens. Der eeuwigheid. Maar hoe lang het ook mogen duren. Zie. Reeds komt het einde al in zicht. Hoor hem. Die u aan blijft sporen. En houd het oog. Op hem. Die overste leidsman. En voleinder van het geloof. Gericht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, we danken u voor uw woord. Uw woord wat ons onderwijs geeft. Wat ons corrigeert. Waar wij altijd zo snel denken te weten. Dat we het weten. Leert uw woord ons zoveel. En we bidden u, onderwerp ons. En doe ons onderworpen zijn. Aan de lessen vanuit uw woord. Omdat we beseffen dat al uw woorden geïnspireerd, ingegeven zijn door de Heilige Geest. En het waard zijn om overdacht, bemediteerd te worden. En dat in alles wat we vinden in uw woord er onderwijs ligt. En dat uw woord daarin ook praktisch is. En ook beelden neemt uit de praktijk van het leven om lessen te geven. En we willen u vragen, geef ook dat we ze zullen verstaan. En dat we ze ter harte zullen nemen. Wilt u wat zondig was in spreken en luisteren genadig wegnemen. Wat van u was, wilt u het ook bekronen met uw zegen. En wilt u ons ook zo leren om ons lichaam te bedwingen, om onszelf zaken te ontzeggen en om de gerichtheid te krijgen of te houden op de Heere Jezus Christus, die overste leidsman en voleinder van het geloof, in wiens naam we u dat alles mogen vragen, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 89ste psalm en daarvan het 8ste vers. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Vers 8 van 89. ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.